Mag ik weer even uw aandacht? Wilt u even voor een moment zo rustig mogelijk blijven zitten en zo min mogelijk bewegen?
Goedenavond allemaal. Ja, ik weet niet wie de joehoe roept, maar we gaan in ieder geval beginnen om vragen te beantwoorden. Schriftelijke vragen gaan voor. Ik zal het zo kort en duidelijk mogelijk doen. Denk ik dat het onvolledig is, dan zeg ik waarom. Of ik vraag u of u aanvullende vragen hebt. Vraag 1.
Hoe karakteriseert u globaal de volksziel van Afrika, eventueel Marokko en Zuid-Afrika apart?
Ja, de volksziel van Afrika moet, dan zou ik zeggen, de gulle lach met de speer in de hand. Misschien de meest juiste. En als u dan Marokko en zo erbij hebt, dan zou ik zeggen, dat is precies hetzelfde, alleen met de dolk in de hand. Zo.
Is Afrika, de zaak is Lemurië, de bakermat van de magie?
Afrika is niet identiek met Lemurië, lag in de Stille Oceaan. Het is niet de bakermat van de magie. De werkelijke magie is in de Atlantische periode pas ontwikkeld. Voor die tijd waren er wel natuurwetten die men kende en instincten die men volgde, maar werkelijke magie komt pas in de Atlantische periode en ongeveer in het 10.000ste jaar van het Eerste Rijk. Nou, weet u ook weer. Niet dat u er wat aan hebt, maar het is leuk, nietwaar?
Heeft het volkspetitionement in zaken kruisraketten effect of slaat de regering dit gewoon in de wind? En wat is concreet nodig om plaatsing van die raketten te voorkomen, als dat nog kan?
Nou, ik zou zeggen, een volkspetitionement is natuurlijk heel erg leuk. Het houdt de mensen bezig en het geeft ze het idee dat ze wat te zeggen hebben. De invloed die het heeft zal voornamelijk uitgeoefend worden op de uitspraken die worden gedaan, niet op de maatregelen die worden getroffen. En dan, ja, wat zou je moeten doen tegen die kruisraketten? Ik zou zeggen, negeer ze maar, dat is het beste wat je kunt doen.
Een aantal heersers en veroveraars hebben ontwikkelingen op gang gebracht waarbij men over miljoenen lijken ging. Stalin, Mao, eventueel Peter de Grote, zijn daar voorbeelden van. Zijn zulke ontwikkelingen toch goed te noemen? God vergist zich niet. En hoe verging het zulke leidersfiguren, zoals Peter de Grote en Mao, na de dood? Kwamen ze er toch nog aardig vanaf?
Ik vind het een schitterende vraag. In de eerste plaats, over lijken gaan en over miljoenen. Nou, van Mao kun je wel zeggen dat hij in ieder geval een klein miljoen heeft opgeofferd. Van Peter de Grote kun je zeggen dat hij misschien 100.000 heeft opgeofferd, alles bij elkaar, inclusief zijn oorlog met de Tartaren. En wanneer je kijkt naar Napoleon, die heeft het alweer iets grootser aangepakt, die kwam ver over het 500.000. Hitler is nog beter geweest. En anderen die worden daar niet als zodanig bekeken, maar onderschat bijvoorbeeld Churchill ook niet. Nou, wat ze ervan beleven, ja, die mensen die kunnen handelen uit een eerlijke overtuiging. Wanneer dat het geval is, dan zullen ze hun vergissing inzien. Maar ze hebben eerlijk gehandeld en daarom zijn ze dus niet in innerlijke tweestrijd daardoor. Ze hebben het redelijk goed. En wat Mao betreft, nou ja, die schrijft zijn nieuwe rode boekjes in eenzaamheid. Wat Peter de Grote betreft, nou ja, die is tot ontdekking gekomen dat hij maar een kleine Peter was. En vermoedelijk zal hij dus bij zijn volgende incarnatie zich bezighouden met Peter Celi. Ja, Alexander de Grote, die heeft dus onder meer een Parijse incarnatie achter de rug. En ik denk dus dat die in zijn huidige situatie in de geest zich bezighoudt met instuderen van nieuwe Apachedans of zoiets. Wat Hitler betreft, nou, die is er beter afgekomen dan de meeste mensen hem hebben toegewenst. Maar hij is er slechter vanaf gekomen dan hij zelf aanvaardbaar vindt. Dat is een heel normaal verschijnsel. En wat Churchill betreft, die heeft ontdekt dat dit gebaar in Nederland andere betekenis heeft. Voldoende?
Radiogolven verplaatsen zich door de ether. Wat is dat, die ether?
Radiogolven verplaatsen zich niet door de ether in de zin van een materie, maar het is de naam die door de Grieken werd gegeven aan een zogenaamd vijfde of energetisch element. Dit element is ongeveer gelijk aan het magnetisch veld van de aarde, plus nog bepaalde andere energieën. En je kunt zeggen dat radiogolven zich daardoor verplaatsen, omdat ze een magnetisch verdringingsverschijnsel zijn, dat met eventuele weerspiegelingen, refracties en magnetische storingen in het aardmagnetisch veld en de omringende aardatmosfeer inderdaad te maken heeft. Is dit voldoende?
Hoe kan men vaststellen of de geesten die bij een medium doorkomen geen afgesplitste persoonlijkheden van het medium zijn?
Als je het medium heel goed kent, kun je er misschien achter komen. Maar over het algemeen is het heel erg moeilijk om erachter te komen. Het is namelijk zo, elke mens heeft een geest. En als er een geest doorkomt, dan is dat de naam die je geeft aan een bepaald fenomeen. Dus een verdrongen deel van de persoonlijkheid kan optreden als geest in een transe toestand. Maar het kan net zo goed een levende mens zijn die in meditatie is en die doorkomt. Het kan een geest zijn van heel verschillend gehalte. En het enige wat je kunt zeggen, wat die geest er zelf over verklaart, moet je altijd maar onder voorbehoud voorlopig aanvaarden. En later herzien aan de hand van de betekenis die die geest voor je heeft. Voldoende?
Is er een experiment mogelijk dat bewijst dat er een persoonlijk voortbestaan na de dood is?
Er zijn vele van die experimenten geweest. Er is bewezen dat er verplaatsingen van voorwerpen plaats kunnen vinden, transporten. Er zijn bewijzen geleverd voor uittredingen. Er zijn zelfs een hele hoop toch wel overtuigende bewijzen van mensen die terugkwamen, zogenaamde doodsbedbezoeken en dergelijke. Maar om ze aanvaardbaar te maken voor de wetenschap, moeten dergelijke fenomenen onder erkende wetmatigheden herhaalbaar zijn. En daar ze berusten op die delen van het menselijk bestaan die voor de wetenschap nu eenmaal moeilijk beheersbaar zijn, en voor sommigen zelfs niet eens aanvaardbaar, is er dus een wetenschappelijk overtuigend bewijs niet te leveren. En zal een bewijs, wanneer het geleverd wordt, hoofdzakelijk betekenis hebben voor de personen die er zelf bij betrokken zijn. Voldoende?
Verandert dat nog in de toekomst?
We zijn er betrekkelijk dichtbij. Er komt een ogenblik dat het voortbestaan van de geest wordt erkend. Maar voor het zover is, zal een zeer kerkelijke strijd worden gevoerd tegen alle pogingen om een dergelijk geloof te populariseren. Want als je geen helm meer hebt, nietwaar, hoe kun je de mens dan nog van het zondag afhouden?
Wat is de zin van het leven?
De zin van het leven is zo te bestaan dat je eenheid met alle dingen leert beseffen en daarbij gelijktijdig jezelf als functioneel deel van het geheel gaat leren ervaren.
Wat is de zin van het lijden?
De zin van het lijden kan zeer verschillend zijn. Vaak is lijden een waarschuwing. In andere gevallen is lijden een compensatieervaring. Bijvoorbeeld ten aanzien van andere belevingen of schuldgevoelens. In nog andere gevallen is het een beheersingsoefening en een stalen van wilskracht en voorstellingsvermogen. Al die dingen zijn dus mogelijk. Lijden kan dus zinrijk zijn, maar het is de mens zelf die bepaalt of het voor hemzelf zinvol kan zijn of niet.
Een persoon bereikt al mediterend gedurende 1 uur het eenkleurig licht. Welke veranderingen ontstaan in de aura en wat is de invloed op de omgeving en mensen?
Wanneer dit inderdaad waar is, dan is het een hele grote prestatie. Op het ogenblik dat deze innerlijke eenheid volledig bereikt wordt, is de aura geworden tot een soort gouden aureool, wat tintelend en sterk uitstralend. Voor de omgeving zal dan heel vaak een vredegevoel of een geluksgevoel daarvan gevolg zijn... De intensiteit van de beleving is bepalend voor het areaal waarin die uitwerking direct constateerbaar zou kunnen zijn.
Als je bepaalde dingen op aarde doorziet, en je kan er in je dagbewustzijn niets aan doen, kan je er dan iets aan doen als je slaapt 's nachts?
Ja, dan kun je zitten. Je kunt er soms iets aan doen wanneer je namelijk een volledige en bewuste beheersing hebt over je geestelijke voertuig. In dergelijke gevallen kun je compenserende invloeden scheppen, maar alleen in zeer beperkte mate. Je kunt echter nooit zeggen, ik ga die situatie even in mijn slaap oplossen. Wanneer je een slaapoplossing hebt en je probeert die om te zetten in redelijke taal, dan blijkt dat de emotie wel juist was, maar dat de vertaling daarvan zelden deugt. Voldoende?
Als een mens nog ergens een mummie heeft liggen van 3500 jaar oud en hij kijkt daarna, wil zijn ziel dan soms weer in die mummie duiken?
Wanneer er een identiteit bestaat, dus de verbondenheid met die mummie in het verleden inderdaad waar is geweest, dan kan ik me onder de huidige omstandigheden soms wel voorstellen dat je denkt, nou ja, liever gezwachteld en rustig. Maar nuttig is het in geen geval, punt 1. En punt 2, wanneer je dergelijke belevingen voor jezelf probeert aan te moedigen, dan loop je alleen maar weg voor hetgeen je bent en toch door moet maken. Dus simpel is het niet.
Is de geest blij met de komst van Elizabeth Clare Prophet naar Nederland?
Ach, wat moet ik u daar nou weer over zeggen? Laat me het zo zeggen. We zijn altijd blij als iemand gaat beseffen dat er nog andere dingen zijn dan de zuiver materiële. Maar we betreuren soms de wijze waarop dat met bindingen aan bepaalde groepen en bepaalde artikelen van geloof, et cetera, gepaard gaat. Zoekt u het zelf verder uit.
Zal de goudprijs de komende maanden stijgen?
U vraagt het, er is inderdaad een tijdelijke stijging van de goudprijs denkbaar, maar deze zal zeer snel teniet worden gedaan doordat voorraden, onder meer Amerikaanse, op de markt worden gebracht om de prijs te stabiliseren. Dergelijke prijsstijgingen kunnen betrekkelijk snel een behoorlijke hoogte bereiken, 10 of meer procent, maar tegen de tijd dat je denkt dat je ervan kunt profiteren, is het alweer teruggezonken, zodat je de aankoop- en verkoopkosten zelf moet dragen. Voldoende?
Om een zuivere afstemming te vinden op een sfeer, moet men een 80% volledig beeld hebben. Hoe kan je zo'n juist beeld vinden?
In jezelf. Elke mens heeft voertuigen die zich bewust zijn geweest van een bepaalde geestelijke sfeer. Vind een contact met deze persoonlijkheid, dit deel van je persoonlijkheid, innerlijk, en er ontstaat een droombeeld, een fantasiebeeld, dat als basis kan dienen voor een voortdurend verdergaande vereenzelviging met de werkelijke geestelijke wereld die u bedoelt.
In welk deel van het menselijk lichaam bevindt zich de ziel?
Nou, over het algemeen erbuiten. En dat kan ik ook best begrijpen ook. De ziel is de kracht, de levende kracht, die niet in het lichaam, maar erbuiten zetelt. En door een uitstulping, als het ware, verbonden is met het totaal van het organisme. De verbindingen zijn over het algemeen met het topchakram. Daarnaast heel vaak met het vierbladerschakram. Dit laatste is afhankelijk van de bereiking en de openheid van de persoon op aarde ten aanzien van geestelijke zaken.
Wat betekent het volgende symbool? Een staande witte driehoek en een liggende driehoek eronder in zilveren kleur. En uit welk gebied kwam het?
Kan ik u niet zeggen, spijt me.
Een piloot ziet in 1984 bij Japan een cumuluswolk, paddenstoelvormen, en denkt aan een kernexplosie. Zendt uit, Mayday op weg naar Anchorage, Alaska. Denkt radioactief te zijn. Hij ziet na de wolk een ringvormige halo die snel uitzet. Welk verschijnsel en hoe verklaart dit alle feiten?
Het verschijnsel kan zelfs alleen in de piloot gelegen hebben. Het is dus een associatieve persoonlijke suggestie welke een hypnotisch effect op het geheel van de ervaring heeft.
Waren er meer.
Maar je kunt zeggen dat bepaalde beelden, waarschuwingsbeelden en gedachtebeelden in de lucht optreden. Ik wil erop wijzen dat bijvoorbeeld een aantal jaren geleden een groot lichtend kruis werd geconstateerd, onder meer boven Luzern, en waargenomen werd door een betrekkelijk behoorlijk deel van Zwitserland. Ik wil erop wijzen dat ook andere vreemde verschijnselen in de wolken steeds weer plaatsvinden. Een dergelijke projectie kan dus het gevolg zijn geweest van een natuurlijke invloed of een geestelijke invloed. Daarnaast bestaat, gezien hetgeen u zegt over de halo-achtige uitstraling, ook nog de mogelijkheid dat het geheel een, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort camouflage is geweest van een ruimtevaartuig van niet-aards oorsprong. Zeer waarschijnlijk een landingsboot voor een groter aantal personen, of ongeveer 30. Die hebben namelijk dergelijke projectoren wel, kleinere niet.
Als een groep mensen een astrale schil heeft gecreëerd en een andere groep heeft een soortgelijke schil gemaakt, is er een kans dat de twee één worden?
Wanneer de daaraan toegekende eigenschappen gelijk of vergelijkbaar zijn, ontstaat inderdaad een eenheid. Om u een heel vreemd voorbeeld te geven, je had vroeger Astarte, je had Isis, hoe heet al die godinnen ook weer, al die moedergodinnen, Demeter, iedereen kwam erbij te pas. En die waren in feite astraal één werkelijkheid. Toen kwam het christendom en de maagd Maria, en nu blijkt dat ook dit beeld versmolten is met deze astrale schil. Dat is heel eigenaardig. Het kan dus wel. Voldoende?
Is er in het planetenstelsel van Isis nog steeds belangstelling voor de aarde?
Ach, er is wel een zekere belangstelling voor de aarde, maar ik geloof dat die bij de meeste bewoners van andere planeten op het ogenblik er een is van hou ze voorlopig nog even in quarantaine.
Elizabeth Clare Prophet en haar groep hebben de aanval geopend op de sympathisanten van Peshu Alga. Kunt u een korte achtergrond van Peshu Alga geven?
Nee.
En ook niet van de psychische oorlogvoering die sommige mysteriescholen menen te moeten ontketenen tegen degene die zij beschouwen als niet-aards van afkomst.
Ik kan er kort iets over zeggen, maar geen volledig antwoord geven. Ik kan me namelijk niet in te persoonlijke uitlatingen over personen en instellingen natuurlijk mengen, dat begrijpt u. Hè? Ik zou het zo zeggen, een dergelijke psychische oorlogvoering ontstaat alleen dan wanneer degenen die een bepaalde esoterische school volgen, niet beseffen dat hun waarheid slechts een deel van de totale waarheid is. Hierdoor ontkrachten zij in feite zichzelf. De gevolgen van de oorlogsvoering zijn dus, tenminste voor de aanvallende partij, altijd negatief.
Ik heb vaak gehoord dat de invocatie van Pan gevaar voor zelfmoord op de aanroeper brengt. Kunt u dit bevestigen? En zo ja, is dit te voorkomen, behalve door de invocatie niet te maken?
Ja, het is wel te voorkomen, maar dan moet u één ding goed onthouden. Wanneer u de kracht van de natuur aanroept, mocht u niet vrezen, maar moet u durven opgaan in elk verschijnsel dat zich openbaart. Op het ogenblik dat u ook maar een deel van hetgeen u omringt afwijst, zult u daardoor uzelf in een toestand van onevenwichtigheid brengen. En dat kan onder meer voeren tot zelfmoord. Het kan ook voeren tot hartverlamming, een broerte en dergelijke. Dus het verstandigste is om ze niet te maken, maar wanneer je ze maakt, vrees niets. Wat je ook ervaart of ziet.
Wie was de spreker van het vorige uur?
Persoonlijke vraag, het gaat over zijn persoonlijkheid, geen antwoord.
Zijn de ideeën in de boeken van Carlos Castaneda voldoende bruikbaar als aanwijzingen voor een geestelijke en of magische ontwikkeling?
Wanneer je in staat bent om het kaf van het koor te scheiden, ongetwijfeld. Helaas zijn de meeste mensen meer op het kaf dan op het koor geconcentreerd wanneer ze zich ermee bezighouden. Dat wil zeggen, de innerlijke verwerkeling, de leringen die daaromtrent in deze boeken staan, zijn volledig juist. De magische mogelijkheden vloeien echter voort uit de persoonlijke erkenning van de innerlijke bereiking en zijn niet gebonden aan bepaalde rituelen, aan bepaalde vormen van projectie en dergelijke. Zodra je dit gaat beseffen, kun je er veel uit leren.
Wanneer gaan de grenzen in Europa veranderen? Zijn de Russen binnen 20 jaar in heel Europa en breekt daarna het duizendjarig rijk aan?
Als de Russen heel Europa hebben, breekt er geen duizendjarig rijk aan, tenzij u het wilt vergelijken met het vorige. Maar op het ogenblik dat er geen grenzen meer zijn, omdat de volkeren bewust willen samenwerken en daarbij niet meer hun eigen hoogheid belangrijker achten dan het contact met de naaste en de goede samenwerking met allen, zal ook Rusland, ongeacht de neiging om het systeem als alleen zaligmakend te zien, niet Europa bezetten, maar het zal met Europa samen wel een bijzonder snel en grote ontwikkeling kunnen doormaken. Het laatste acht ik, gezien de huidige verhoudingen, voorlopig niet haalbaar om een politieke term te gebruiken. Die beschouwen namelijk de wereld als Albert Heijn. En ze sommen alle artikelen op die daarin aanwezig zijn en die goed zouden zijn, maar voegen er onmiddellijk aan toe dat het merendeel ervan niet haalbaar is.
Waar liggen de zeven chakra's van de aarde en wat voor invloed hebben die op de mens en andersom?
Geen commentaar.
Wat is een ingewijde?
Een ingewijde is iemand die beseft hoezeer zijn wereld geïntegreerd is in die van de wereld van de geest en die de totaliteit van zijn beleving niet beschouwt als iets waardoor hij zich boven anderen kan verheffen, maar probeert zijn eigen beleven voor anderen mogelijk te maken zonder hen te dwingen. Dat is de werkelijke ingewijde.
Als iemand erg veel moeilijkheden en narigheid in zijn leven heeft, is dat dan altijd zijn karma? Met andere woorden, heeft hij dat altijd aan zichzelf, zijn gedrag in een vorig leven te wijten?
Nou, de meeste mensen hebben ook heel veel te wijten aan hun stommiteit in het huidige leven.
Waarom wordt er nog steeds weinig of niets vernomen over het etherisch web, daar dit zo belangrijk is voor het geestelijk welzijn en ontwikkeling? En waarom is het beperkt voor ingewijden? En of kan er niet een massale invloed positiever uitwerking hebben, onder andere om verslaving tegen te gaan? Het is toch duidelijk waarneembaar dat we in een verharde en blinde maatschappij leven. En verharding ontstaat toch ook in dat web?
Verharding ontstaat niet in het web. Het web in zichzelf is absoluut plooibaar en het heeft in zijn etherische kracht de mogelijkheid om verbindingen tot stand te brengen en gelijktijdig krachten over te dragen. Iemand die dergelijke krachten en boodschappen ontvangt, moet ook in staat zijn om ze te verwerken. Laat ik het zo zeggen. Wat kracht en mogelijkheid is voor de ingewijde, ook voor de kleine adept, dat is vergif voor degene die niet weet hoe ermee om moet gaan. Daarom kan het niet uitgebreid worden. Het kan ook niet gebruikt worden om al uw ongenoegens, uw fouten en uw moeilijkheden ongedaan te maken. Het kan alleen gebruikt worden om een stuurfunctie te geven, zodat er altijd centra zullen blijven waar de mensen toch weer kracht kunnen vinden en van waaruit zij verder kunnen gaan.
Deze nieuwe tijd wordt ook wel Aquarius-tijd genoemd. Zal de komende generatie zich menselijker gaan gedragen?
Dat ligt eraan wat je onder menselijk verstaat. Maar in zekere zin, ja, als ik het vanuit mijn standpunt bekijk, is het normale menselijk gedrag in de laatste tijd steeds meer onmenselijk geworden. En dan moet ik zeggen, Aquarius brengt dus inderdaad een menselijke gedrag voor.
Kunt u iets vertellen over de secte, of zoals zij ooit zichzelf noemen, een politieke groepering, de Humanistische Partij, met name in betrekking tot de methode die ze hanteren om hun leden te beïnvloeden? Waarom kan een ex-lid van die secte hier achteraf nog zo lang last van hebben?
Heel waarschijnlijk omdat er een strijdigheid in jezelf ontstaat. Vergeet één ding niet. Het humanisme is enerzijds een vrij denken, het is anderzijds ook een dualistisch denken. En daardoor zal degene die eenmaal op deze wijze heeft leren denken en beleven, er heel veel moeilijkheden bij ervaren wanneer hij probeert zijn eigen eenzijdigheden te vergroten. Ik geloof niet dat je het humanistisch verbond een secte mocht noemen. Ik zou eerder zeggen, het is een samenwerking van mensen die, evenals andere mensen, voortdurend ook falen, maar die in ieder geval proberen elkaars wezen en vrijheid zoveel mogelijk te respecteren. En wanneer je het zo formuleert, is ook duidelijk dat wanneer je daar niet meer bij wilt behoren, dat heel vaak is omdat je ofwel jezelf niet voldoende gewaardeerd voelt, ofwel omdat je meent jezelf niet voldoende te kunnen uiten daarbinnen. Maar dan blijkt dat in de wereld die mogelijkheden eveneens beperkt zijn, het welk dan geweten wordt aan het humanistisch verbond. Of in andere gevallen aan het geloof dat je hebt verlaten, de geestelijke groep waartoe je hebt behoord, etc. Dit verwijten aan het verleden is in vele gevallen een ontvluchting van de erkenning van eigen onvolkomenheid in het heden.
Mag ik iets opzetten?
Zeker.
De humanistische partij heeft niets met het humanistisch verbond te maken.
Oh, dan ken ik deze partij nu dus niet. Ik had namelijk gedacht dat een werkelijke humanist probeert om geen partij te trekken. En als een partij dus probeert mensen te trekken om zetels te wekken, dan krijg ik toch wel het gevoel dat ze niet bepaald humaan is. Sorry. Vergissing mijnerzijds. U vergeven mij, dan beschik ik niet over de juiste gegevens.
Er is maar één geest, één wezen. Dit is niet iets wat men moet worden. Het is niet iets wat men heeft, doch wat men is. Wij moeten ons letterlijk ontwikkelen. De wikkels, de onzuivere lagen moeten doorschijnend worden, zodat onze kern naar buiten kan schijnen, naar buiten kan komen. Dat is toch het doel van onze levens. Leven is oefenen. Je oefent door te leven. Bent u het hiermee eens en kunt u hierop ingaan?
Ingaan natuurlijk maar heel beperkt. Ik ben het zeker voor het grootste gedeelte hiermee eens. Ik zou willen zeggen, wij moeten leren om ons denken niet te stellen tussen de werkelijkheid die wij zijn en de beperkte delen van die werkelijkheid die wij voor een ogenblik voor onszelf waarmaken. Dat ben ik volledig met u eens. Dan stel ik verder, het doel van alle leven is te beseffen wat je bent in verband met al het andere, ben ik het ook mee eens. En ik stel erbij verder, wanneer elke geest begrijpt dat hij in zijn persoonlijkheid is vergelijkbaar met een enkele cel in een lichaam, zodat de totaliteit alleen kan functioneren wanneer de cellen functioneren, maar dat bewuste cellen hun functioneren kunnen verbeteren en tot een zelferkenning komen die zich dan overdraagt op het geheel, dan hebben we geloof ik alles gezegd wat er in kort verband over te zeggen is. Is dit voldoende?
Wat zijn de redenen van borstkanker?
De redenen durf ik u niet te geven. De oorzaken zijn zeer verschillend. Maar heel vaak is het een beschadiging van weefsels, waarbij misschien tijdens de zwangerschap, misschien tijdens sport of anderszins, een kwetsuur is ontstaan, waarbij een kleine woekering mogelijk werd. Is dan de feitelijke kankerveroorzaker aanwezig, een zeer klein submicroscopisch virus, dan zal de beschadigde cel worden aangetast doordat de celkern ten dele wordt vernietigd en hierdoor de woekering ontstaat, inclusief celdeling, welke u dan kent als kanker.
Kan een groep mensen al mediterend het gedachtenleven van omringende mensen gedurende langere tijd positief beïnvloeden? En hoe bijvoorbeeld?
Theoretisch is dit mogelijk, maar het vergt een zo ontstellende concentratie gedurende een zo lange tijd dat ze mij voor de doorsnee mens niet op te brengen lijkt. Wanneer je echter een langere tijd bezig bent met een positief denken, dan breid je die positieve invloed buiten je uit. En bovendien schep je in het gemeenschappelijk bewustzijn een factor die allen in wezen gelijkgestemden ertoe brengt dit intenser te ervaren en voor zichzelf opnieuw te formuleren. Die invloed heb je dus wel. Voldoende?
Is het mogelijk om concrete feiten te voorspellen door middel van een horoscoop?
Alleen door de horoscoop niet. In de horoscoop kunt u wel tendensen en eventuele cycli voorspellen. U kunt echter niet feiten zonder meer en duidelijk voorspellen. Maar wanneer een persoon zich instelt op de toch meestal zeer persoonlijk zijnde horoscoop en deze innerlijk ondergaat als een verband met degene voor wie de horoscoop getrokken wordt, zijn er bepaalde visionaire kwaliteiten die het dan mogelijk maken feiten die in de werkelijkheid plaatsvinden, althans zeer dicht, frappant dicht soms, te benaderen. Is dit voldoende?
Heeft de aardbeving in Mexico ook een positieve betekenis in het kader van de veranderingen in de wereld?
Voor Mexico zelf ongetwijfeld. En ik dacht ook dat al deze rampen voor de wereld van groot belang kunnen zijn wanneer het medeleven met anderen het gevoel van eigen belangrijkheid tijdelijk overtreft. Ik vrees dat voor bepaalde Amerikaanse leiders dit heel erg moeilijk zal zijn, maar die hebben dan het voordeel dat ze toch de welwillende dienaar en helper uitstekend weten te acteren.
Wat is de essentie van de maanverering? Is het een manier om harmonie met de natuur te verkrijgen?
Ongetwijfeld wel. U moet zich wel realiseren dat de zon een veel verblindender en daardoor niet zo gemakkelijk te aanschouwen en te benaderen effect is. Wanneer je dus de maan vereert, dan vereer je in feite de refractie van het werkelijke licht. Men vereert de vorm die ontstaat wanneer het onzienbare of onkenbare zich kenbaar maakt. En daarbij is die maanverering dus van groot belang, omdat ze grote mystieke en esoterische mogelijkheden in zich kan dragen. Is dat voldoende?
Is de harmonie met de natuur een emotionele beleving en hoe wordt deze ervaren?
Hoe het ervaren wordt ligt aan uzelf en aan de wijze waarop u de emotie ondergaat. Maar inderdaad, wanneer je in harmonie bent met de natuur, dan is er een gevoel van verbondenheid dat in sommige gevallen een aanvoelen is, in andere gevallen zelfs een weten of een zich tijdelijk verplaatsen in andere wezens die deel uitmaken van die natuur. Zodat je je even voelt als een graanhalm die wuift op de wind of zoiets. Maar er zijn zoveel mogelijkheden, ik kan daarvan zeker geen bepaalde geven die voor iedereen algemeen geldend is.
Wanneer is het eerste officiële contact met een andere beschaving? En welk volk heeft de eer? Welke ster en de hoeveelste planeet is het van die ster?
Geen commentaar.
Is alcohol schadelijk voor je geestelijke ontwikkeling?
Niets is schadelijk voor je geestelijke ontwikkeling zolang het met mate wordt genoten. Maar overdaad van alle dingen, zowel onthouding, zelfkastijding, vasten, als eten, drinken en wat er verder voor leuke dingen voor de mensen zijn die ook ongezond heten, is schadelijk. Om het filosofisch uit te drukken, de enige weg die tot bereiking voert is de weg van het gouden midden.
Hoe kunnen wij iets positiefs doen voor landen die zo lang onder onderdrukking lijden?
Door eenvoudig te beseffen dat ze gelijkwaardig zijn en hen niet te behandelen als een groep of groepering die in het bijzonder gesteund, getroost of vertroeteld moet worden, maar hen eenvoudig dezelfde eisen te stellen die je aan jezelf stelt en dezelfde hulp te verlenen die je voor jezelf noodzakelijk acht.
Kan het opwekken van Kundalini schade aanrichten aan de geestelijke ontwikkeling door de yoga-methode?
Alles is mogelijk. In ieder geval moet je heel goed op de hoogte zijn en goed getraind zijn voordat je het kundalini-vuur juist kunt gebruiken. Want per slotverrekening, kleine kinderen die met lucifers spelen, die hebben ook al vaak een pand helemaal vernietigd. En geestelijk betekent dat dan het wegvallen van een ervaring, hernieuwde incarnatienoodzaak, schuldbewustzijn en dergelijke. En dat is dan vanuit menselijk standpunt althans geestelijke schade.
Waarom waren de heksen uitgestorven? Wat was hun fout geweest toen? En hadden ondanks de onderdrukking hadden ze toch niet moeten blijven werken?
Mag ik u vertellen dat de heksen nooit zijn uitgestorven? Maar ik weet bijvoorbeeld dat in Frankrijk een aantal heksen gewoon in het klooster is gegaan. Daar ging het gemakkelijker en safer. Hè? De heksen echter hebben zich wel moeten onttrekken aan de heksenvervolging. Het wonderlijke is dat bij de heksenjacht slechts ongeveer 10% van de slachtoffers werkelijke heksen of warlocks, magiërs waren. Alle anderen waren eenvoudig mensen die om een of andere reden benijd werden, die werden aangeklaagd omdat men zichzelf schoon wilde wassen en dergelijke zaken. En uiteindelijk zijn er heel veel gestorven omdat er een kopgeld bestond in bepaalde landen voor elke heks die werd omgebracht. Voldoende?
Kan het Ouija-bord positief gebruikt worden door bepaalde bescherming?
Het kan positief gebruikt worden wanneer u voortdurend kritisch blijft ten aanzien van al wat het u uitspelt en beseft dat een deel daarvan altijd uw eigen gedachten behelst. Dan is het positief bruikbaar en dan kunnen ook geestelijke contacten tot stand komen door middel van het Ouija-bord die een heel andere betekenis hebben dan de boodschappen die er gemiddeld op doorkomen. Voldoende?
Hoe denkt u over de zondagavonduitzendingen van Het Zwarte Gat? Dat is een radioprogramma.
Ja, het klinkt erg ongewassen, maar ik heb er verder geen verstand van. Spijt me.
We hebben geen schriftelijke vragen meer. We hebben nog een paar minuten.
Nog maximaal 2 mondelingen vragen, daarna gaan we afsluiten, ja?
U had het net over alcohol, te veel, alles wat te veel is. Ik moet dan denken aan een aantal tantrische praktijken waarbij boeddhisten veel alcohol drinken. Ik moet bijvoorbeeld ook denken aan boeddhistische groeperingen in Amerika die gewoon, waar men rijkelijk alcohol drinkt, waarbij dat gezien wordt in een stuk ontwikkeling.
De bewust gekozen roes kan een tijdelijke bevrijding betekenen, mits de roes niet in een voortdurende herhaling wordt doorleefd, maar wordt omgezet in een innerlijk beseffen waardoor de roes verwekker overbodig wordt en gelijktijdig de innerlijke ervaring toch bereikbaar wordt. Overigens ook uit tantrische geschriften, dus wat dat betreft zullen ze er wel van op de hoogte zijn. Maar ja, het kan zo lekker smaken. Nog 1 vraag.
Is suikerziekte te genezen of... kan die alvleesklier weer aan de
praat
worden gebracht?
U hebt nou geloof ik het idee dat een suikerzieke mens met een pingelende motor is, hè? Suikerziekte heeft over het algemeen, je kunt nooit een algemene norm stellen hier, maar over het algemeen mede psychische oorzaken. Op het ogenblik dat de psychische oorzaken wegvallen, zal de suikerziekte aanmerkelijk afnemen. En kan in vele gevallen, vooral wanneer de medicatie niet voortdurend en gelijkblijvend wordt doorgezet, de alvleesklier zelf weer dus insuline gaan produceren. Voldoende? Nou, dat waren ze dan, die 2, hè? Spijt me, maar er wordt gezegd, het is tijd. En als een gast beleefd is, dan gaat hij heen. Wanneer zijn gast hier hem een wenk geeft, dan wacht niet tot hij in pyjama komt om de deur open te houden. Vrienden, we hebben altijd zo de gewoonte, dat weet u, om te sluiten met een korte improvisatie. En als u nou 3 woorden geeft, dan zoek ik er wel weer een paar woorden bij.
Maar vandaag.
Piano.
Ik heb de maan vandaag en?
Piano.
In pyjama? Oh ja, dus de maan in pyjama vandaag. En nou was er nog iets.
Vandaag.
Ah, juist. Vergt enige verdraagzaamheid, klopt absoluut. Maan, onbegrepen ster, die cirkelend de blauwheid zaait in duister van de nacht. Gedachten wekt en stille kracht doet reizen, die je haast onbeseft de mens doet voelen, soms verheft tot hoger weten, snel vergeten wanneer de zon weer daagt. Aan de kin. Laat ons erkennen dat die maan een werkelijkheid betekent, ontdaan van werkelijkheid die nuchter lijkt. Het is het zijn, nu in pyjama, in het ontspannen nachtgewaad, die voor een ogenblik de mens een werkelijkheid doorleven laat, die niet meer door de hardheid wordt geprengd van kleur en licht, noodzaak van zijn. En zo, al is de kans vaak klein dat men erin slaagt, wordt er door de mens innerlijk gezocht en in de wereld vaak gejaagd naar dat wat hem bevrijdt. Maar vrijheid ziet men steeds als een erkenning van gelijk, erkenning van zijn eigen macht, een deel zijn van een koninkrijk, waardoor men in de hoogste kracht zich los kan maken van wat is. Dit nu is geen verdraagzaamheid. Het is eigenwaan. Want in de tijd en zelfs buiten tijdelijk bestaan, moeten de verschillen zelf zichzelf erkennend samengaan. Daar waar men leeft, elkander ziet en zegt, zo ben ik zelf. En is de ander dat dan niet? Hij is zichzelf en mag zichzelf zijn. Ik leef met dat wat werkelijk bestaat. Dan komt het ogenblik dat men de felheid van de zon verstaat en niet meer in het bleke maanlicht emotioneel zichzelf schokt en in zichzelf uit onbegrip voortdurend weer ideeën dokt. Maar men uit eerlijk, werkelijk leven, uit de verscheidenheid zichzelf verstaat en zo in licht met alle krachten die waarlijk zijn te samengaan. Zo, kan ook, hè. Oh ja, en dan heb ik nog een kleine spreuk, die heeft u misschien de komende tijd nodig. Erger u niet als uw buren vervelend zijn, want de kans dat ze u overtreffen is vaak gering. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is zoals elke maand op de woensdag na de vierde dinsdag. En dat is in oktober de 23e. Tot ziens.
Ah ja. Ja, en dan zien we de 23e waarschijnlijk gewapend verschijnen.
Ja, gewapend. Ja. Zo is het. Ja. Nou, veel sterkte morgen.
Oh, zo mijn val, joh.
Ja.